Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Het antwoord van Oranje was een 3-0 zege op Gibraltar. Stefan de Vrij blijft in Italië en stress in Arnhem. Dat zijn de onderwerpen in deze AD Voetbal Podcast van 28 maart met Sjoerd Mossou. Sjoerd, Virgil van Dijk zei na afloop van die wedstrijd in de Kuip, waar je nu nog zit, je kan het nooit goed doen in dit soort wedstrijden, tenzij je met 10-0 wint. Maar je kan het ook wel beter doen dan dit, dacht ik toen gelijk.
Nou, precies dat. Hij heeft wel een beetje gelijk natuurlijk, hè? Want het zijn verschrikkelijke wedstrijden om naar te kijken. Het slaat eigenlijk helemaal nergens op. Je zit ook in die laatste fase zit je naar een wedstrijd te kijken waarbij er gewoon echt 10 verdedigers, althans met de keeper dan, in het eigen strafschopgebied staan, waarvan er ook nog eens een stuk of 6 in het eigen 5-meter gebied staan. En er staat dan allemaal Nederlands elftal spelers omheen. En die lopen een beetje te schieten. En die proberen dan in die minimale ruimte een openingetje te vinden. Ja, het heeft heel weinig met voetbal te maken. Dus ik kan Van Dijk wel een beetje volgen in zijn gevoel. Ja. Maar het had natuurlijk wel vele malen beter gemoeten. Het was gewoon heel slordig, heel moeizaam. En ondanks dat het een hele vervelende tegenstander is, die het spel probeert te vertragen en natuurlijk helemaal niks doet, ja, moet je er zeker meer maken dan 3.
Ja, hij zei zelf ook, het was gewoon niet goed genoeg in balbezit. Dat was gewoon niet goed, gaf hij ook toe in de wedstrijd, hè? Dat het gewoon niet goed was. En dat was een beetje waar Koeman toch op had gehamerd, toch? Dat het spel, hè, de druk zetten, het spel, balbezit moest beter.
Nee, zeker. Overigens was iedereen kritisch, hoor. Niemand was natuurlijk tevreden. Dat kon ook helemaal niet. Je wil na die wedstrijd tegen Frankrijk wil je gewoon in ieder geval weer een wedstrijd waar je veel goals maakt, waar een beetje tempo in zit, waar een beetje plezier in zit, waar af en toe iets moois lukt. Ja, dat was allemaal niet aan de hand. En je kunt niet anders dan concluderen na deze twee wedstrijden dat het tijdperk Koeman is moeizaam begonnen, ja, om het zachtjes uit te drukken.
Waar staat het grootste probleem nou in qua creativiteit? Is dat het middenveld? Is dat de aanval waar niks uitkwam eigenlijk? Niks goeds?
Ja, beide. Kijk, je kon niet één ding aanwijzen van nou, daar gaat het helemaal mis. Want daarvoor is die tegenstander ook niet serieus genoeg. Hè? Het enige wat je moet hopen en wat je moet doen is hele zuivere, korte combinaties opzetten. Ofwel door het midden ofwel over de zijkant. En daarbij moet de afstemming gewoon goed zijn. Eigenlijk komt het steeds op een paar centimeter aan. En als dat net niet steeds lukt, ja, dan wordt het heel moeilijk en heel vervelend. Was in de eerste helft ook zo lastig om de tempo erin te houden. Ja. Dat kwam deels door het Nederlands elftal zelf, want ik vond het ook veel te veel gelopen werd met de bal. Berghuis bijvoorbeeld, die bleef maar dribbelen. Terwijl ik denk, speel die bal dan wat sneller, want dan kun je nog enigszins die verdediging uit positie spelen. En dat gebeurde allemaal niet, maar die wedstrijd lag ook steeds dood. Hè? Dan was er een bal uit het veld, of dan was de bal weer lek. En dan gooide de ballenjongen weer 2 ballen het veld in. Dus het lukte ook gewoon niet om er een beetje vaart in te krijgen over een langere periode. Nee. Ook na die 1-0, dan denk je van nou, nu gaat het gebeuren. En dan ligt het spel daarna weer heel de tijd stil. En dan is er weer een overtreding en dan is er weer een quasi-blessure. En ja, het was gewoon heel vervelend. Strontvervelend om naar te kijken.
Ja, het was hoogtepunt trouwens voor het traineren van de mannen van Gibraltar, dat ze een bal die binnen de lijnen lag tikte. En ze tikte hem net hard genoeg dat hij binnen de lijnen bleef liggen. Waardoor het nog langer duurde voordat er überhaupt een inworp kon worden genomen.
Ja, ongelooflijk ook dat hij daar geen geel voor kreeg trouwens. Want dat was al een beetje in het begin, hè, ja, dat gebeurde. En dat was zo overduidelijk expres. In eerste instantie lieten ze hem expres liggen, die bal. Hè, deze net als ze gek waren, dat er al een bal in het veld lag. En daarna tikt hij hem inderdaad richting de hoek. Ja, die scheidsrechter moet natuurlijk op dat moment gelijk even een signaal afgeven door gewoon geel te geven. Ja. Maar goed, deed hij niet. En dan, daardoor bleef het ook een beetje zo voortgaan. Maar kijk, dat Gibraltar dat ook gezegd zijn, die kun je natuurlijk niks verwijten. Die willen die score zo laag mogelijk houden. Ja. En daar heb je maar mee te dealen. Ja, dit soort wedstrijden staan nog eenmaal op de agenda. En onder de streep moet je gewoon concluderen dat Nederland daar niet goed genoeg mee om is gegaan. Voorzetten waren ook vaak heel onzuiver. Combinatie opzetjes die dan net niet goed uitkwamen. Geblokte schoten. Ook van die halve kansen die je normaal in de hoekpunt waar ze nu net niet bij konden. Ja, het was frustrerend en armoedig om te zien.
Het zal Koeman ook wat huiswerk geven toch voor de komende periode?
Ja en nee, want deze wedstrijd, ja, wat is er huiswerk aan? Hè?
Daar met Frankrijk erbij dan, hè? Samen met Frankrijk.
Ja, erbij. Precies. Want Frankrijk wel, en daar hebben we het al eerder over gehad natuurlijk. Dat is natuurlijk een hele harde les geweest ook in de manier waarop je voetbalt. En dan zit het dat zit hem niet eens per se in het systeem, waar heel veel over gezegd is. Maar wel in een oplossing zien te vinden voor het feit dat je bij balverlies steeds helemaal open ligt.
Ja.
Achterin. En op het middenveld. En daar zul je toch iets op moeten bedenken. Zeker tegen de toplanden. De Nations League is de eerstvolgende klus in juni. Pas daarna gaat de kwalificatie verder. En in de Nations League kom je eerst tegen Kroatië, daarna tegen Spanje of Italië. Dat zijn natuurlijk goede landen. Ja, daar moet wel heel veel beter ten opzichte van die wedstrijd tegen Frankrijk. Nou zijn dat andere teams. Hè? Dat ongelooflijk snelle omschakelen en counteren van Frankrijk. Dat hebben zij wel iets minder. Maar je zult wel heel veel meer moeten brengen dan in de afgelopen twee wedstrijden.
Ja, en sommige spelers, bijvoorbeeld Berghuis op rechts, daar kan je nu inmiddels wel na twee wedstrijden van zeggen, is dat nou de ideale man om daar neer te zetten? Of moet je daar niet wat anders gaan proberen?
Nou ja, dat klopt. Maar het is natuurlijk een probleempositie.
Ja.
Altijd geweest, steeds geweest. Dat is een van de redenen. Er waren meer redenen voor, maar voor Van Gaal om niet met drie spitsen te gaan spelen. Omdat hij gewoon vond dat daar op rechts buiten, dat je daar eigenlijk alleen maar eredivisiespelers kan opstellen op zijn best. Ja, en dat houdt gewoon daar niet over. En ook als je daar met Malen gaat spelen, ja, heb je ook geen garantie dat dat heel veel beter gaat. Dus dat blijft gewoon een zoektocht. Het is gewoon een gegeven dat dit Nederlands elftal niet overloopt van de kwaliteit, niet van de topkwaliteit. Daar heb je er maar een paar van, een stuk of drie, vier spelers die daar helemaal aan voldoen. Dan zul je dus andere oplossingen moeten vinden. En nogmaals, het zit hem niet per se in het systeem, maar wel in je wapenen tegen de hele goede ploegen. En daar heeft die wedstrijd tegen Gibraltar uiteraard helemaal niets mee te maken gehad. Daar kun je hooguit van zeggen dat het moeizaam was. Snel vergeten en weer door. Maar ja, die wedstrijd tegen Frankrijk, ja, die biedt Koeman wel de nodige kopzorgen, denk ik.
Ja, overigens was hij wel weer terug bij de 1-0. De bandbroek, die van Koeman, die de handen in de broek brandt en dan omhoog trekken, de broek. Dan, als het goed gaat, dan weet je bij Koeman, dan gaat de broek even omhoog gehesen worden.
Nou, je zegt ja, ik zie het gelijk voor me.
Bij de 1-0 gelijk weer.
Dit tafereel.
Ja, precies. Ja. Even over de debutanten, want de hofleverancier van Oranje was natuurlijk Neo vanavond. Met Wout Weghorst en met Mats Wiever. Hoe deed Wiever het?
Allereerst natuurlijk een geweldig verhaal, hè. Want ja, dat Neo uit Borne, dat is ook nog eens best wel een kleine club, hè. Dat is, je hebt ook wel natuurlijk meer amateurclubs die goede spelers hebben voortgebracht. Zeeburgia, die hebben ook een heel zootje internationals voortgebracht, bijvoorbeeld. Maar dat is onvergelijkbaar. Dat is een hele grote hoofdstedelijke amateurclub. En dat Neo aan de Twickeler Blokweg, nummer 9 in Borne, ja, ik zeg het er maar even bij. Het is natuurlijk ongelooflijk dat die gewoon twee internationals hebben op één avond. Ja. Dus dat allereerst is prachtig. En om wat dieper op Wiever in te gaan, ja, het was de centrale man op het middenveld, hè. Memphis en Wijnaldum speelden voor rust een beetje vanaf links en rechts als de aanvallende middenvelders. Die moesten een beetje voor de beweging zorgen om de spits heen. En Wiever was echt de man met de punt naar achter. Ja, hij deed dat oké, denk ik. Het was geen. Het was ook een ondankbare wedstrijd natuurlijk. Sowieso ja, voor iedere denkbare international. Hij deed af en toe oké. En af en toe was ook hij een beetje slordig. En kwam hij er niet doorheen omdat het hele centrum was dichtgebouwd. Maar geen onvoldoende in ieder geval bij zijn eerste optreden. En vooral heel erg mooi dat hij dit natuurlijk meemaakt en dat hij dit gepresteerd heeft. Want een jaar geleden, dat weet jij, als Excelsior fan.
Toen zag ik hem nog elke week in het stadion rondhobbelen, zeg maar, achter Thijs Dallinga aan ballen er binnen schieten en paasjes geven.
Ja, precies. Een jaar geleden gewoon in de eerste divisie.
Ja.
En nu in het Nederlands elftal, ja, is gewoon een geweldig verhaal. Dus dan moet je ook, je kunt wel helemaal gaan analyseren wat hij goed deed en wat hij niet goed deed. Hij haalde er voldoende. Maar bovenal is er toch weer een soort cliché, komt hij, jongensboek geschreven.
Ja.
Het is natuurlijk gewoon een droom voor zo'n gast om in Nederland zelf te spelen. Hartstikke leuk.
Ja, ik was al even bang dat je ergens in deze afgelopen 9 minuten zou komen met dat er geen kleintjes meer bestaan in Europa. Maar dat kunnen we ook skippen, toch? Naar deze.
Nou ja, er bestaan. Dit was absoluut een kleintje. Dat is ook precies de reden dat je niet tevreden kan zijn met een 3-0.
Nee, zeker niet. Voor de wedstrijd, trouwens, in het stadion, een indrukwekkende minuut stilte ter nagedachtenis aan Thijs Slegers, die op deze dag overleed, perschef bij PSV, oud-collega van menigeen, ook bij Voetbal International, voetbaljournalist. Hoe heb jij die minuut beleefd?
Ja, dat was inderdaad indrukwekkend. Het was echt muisstil. En ik vond het ook een mooie eerbetoon, zoals dat ook hoort natuurlijk. Kijk, Thijs was niet alleen een hele goede collega en een fijn mens en een goede perschef. Maar bovenal heeft hij natuurlijk iets heel bijzonders. Nou ja, dat is ook eerder dat wel zeggen. Bovenal heeft hij iets heel bijzonders achtergelaten door... Ja, eigenlijk vlak voor zijn dood nog ongelooflijk veel mensen te mobiliseren om bloeddonor of stamceldonor te worden. Op een manier die nooit vertoond is. Ja. Ik geloof 10.000 mensen hebben daar gehoor aan gegeven. Dus dat maakt zijn verhaal natuurlijk ook wel heel erg speciaal. En dan laat je ook, dan kun je oprecht zeggen dat je echt iets nalaat. En dat maakt het, heel, heel bijzonder. En dat verandert niets natuurlijk aan het verdriet hè, voor de naaste. Want dat zal er zeker niet minder om zijn. Maar het is wel een bijzonder verhaal. Een bijzonder triest verhaal ook. Ja. Dat vooral.
En ook heel snel dan toch weer gegaan. Want ik weet nog dat een paar weken geleden sprak hem nog. En toen leek er eigenlijk, je wist van zijn status. Maar het viel allemaal nog best, hè, ging nog door. Maar het is wel heel hard gegaan daarna.
Ja, heel snel. We hebben nog die uitzending gehad hè, bij ESPN. Ja. Speciaal eerbetoon, maar ook een soort goede doelenavond om nog meer donoren te krijgen, te werven. En daar was hij heel de avond bij. Je kunt onmogelijk inschatten hoeveel tijd die toen nog had. Maar ik schrok er wel van hoe snel het ging. Ja.
Ja, precies. Het was trouwens ook de dag, om dan maar even daar een soort bruggetje in te hebben, dat Wim de Bie overleed. En nou ben ik opgevoed met Cote en de Bie. Ik denk jij ook of niet? In de jeugd?
Opgegroeid is een beetje een groot woord. Het was wel een programma dat ik meekreeg via mijn ouders, zeg maar. Ja. Die keken dat. Ik was zelf nog vrij jong, toen het echt zijn hoogtijdagen beleefde. Maar ja, het was vandaag, en hoe ironisch dat ook klinkt, want het is vooral heel erg treurig dat zo'n man ons ontvalt. Maar het was wel een feest om op sociale media het leven van Wim de Bie voorbij te zien komen. Want daar zaten wel geweldige dingen tussen natuurlijk.
Ja, ik moest gelijk namelijk denken aan de alleenstaande hooligan, de alleenstaande vandaal.
John, kom eens hier joh.
Ja, dikke 0-3 weer.
In wezen een hele zachte jongen hoor. Zeg John, waarom doen we nou zo moeilijk joh?
Ik heb er geen persoonsverbonden clubkaart. Hoe kan ik dan binnenkomen, officieel? Ik heb geen eens een persoonsverbonden clubkaart. Ik heb toch niet? Wat wil je nou, joh?
Maar je hebt toch helemaal geen persoonsgebonden clubkaart nodig, John?
Oh nee, dat maak ik zelf wel uit.
Ja, maar John...
Als ik een persoonsverbonden clubkaart wil, maar dan wil ik een persoonsgebonden clubkaart.
Wij zijn een amateurclub,
ja, dat weet ik ook wel.
Ja.
Nou, daarom juist. Dan hebben we weer de tweedeling van de rijke en de arme clubs. We hebben Feyenoord, we hebben Ajax en PSV. Alle supporters hebben een persoonsgebonden clubkaart met een foto erop.
Ja.
Hé, en als amateur, supporter... Heb ik geen persoonsverbonden clubkaart? Ja, denk je dat het leuk is? Als ik in een café zit met voetbalsupporters en allemaal met trots met persoonsverbonden clubkaarten met een foto. En dan sta ik van lul met mijn lege handen.
John, luister nou.
Ik heb geen persoonsverbonden clubkaart.
Luister nou eens even.
Trots, verdomme.
Wees nou blij dat wij hier nog geen supportersrellen hebben. Hè? Jij bent onze enige vandaal.
Ja,
wat zullen wij nou met clubkaarten, met foto's? We kennen je toch?
Ja, wie zegt dat? Wie zegt dat?
Ja, en zo gaat het doorkijken terug. Maar dat is toch mooi. Als je deze dingen weer terugziet, zeg maar, de alleenstaande vandaal. Maar de scènes van Cake of the Week blijven dan toch wel weer briljant eigenlijk. Hè?
Ja joh, het is geniaal. Er kwamen zoveel goede dingen en zoveel briljante dingen voorbij. De alleenstaande vandaal zelf was natuurlijk Kees van Kooten.
Ja,
maar
Kooten,
je hoorde in als sidekick hoorde je de Bie. Ja, het is allemaal prachtig. Echt... hoe gek dat ook is, want iemand gaat natuurlijk dood en dat is heel ingrijpend. Maar je zag vooral hele grappige, unieke dingen voorbij komen de afgelopen dag.
Ja, dat klopt. Dan even nog even een uitstapje maken in de rest van het voetbal. Want andere international die weer terug is in Italië. Stefan de Vrij blijft waarschijnlijk bij Inter. Zijn aflopende contract staat op het punt van verlengen tot 2025. Dus die zien we voorlopig ook niet terug in Nederland. Er waren natuurlijk van de winter nog clubs die dachten misschien moeten we de Vrij gaan huren. Maar die blijft dan nog wel eventjes daar.
Ja, dat is voor hem denk ik goed. Hij is natuurlijk ook helemaal gesetteld in Italië. Hij heeft daar een heel leven op gebouwd. Is heel erg op Italië gericht. Speelt daar natuurlijk ook al heel lang. Dus dat is voor hem denk ik goed. Maar hij heeft wel een wat moeizaam afgelopen jaar achter de rug. Hè. Hij heeft geen topjaar gehad. Ook bij het Nederland zelf is dat natuurlijk een beetje buiten beeld geraakt. Althans, minder onomstreden en minder vaak basisspelen dan daarvoor. Maar Ja, nou goed, mooi dat hij zijn contract kan verlengen bij een hele grote club.
Zou hij de onderhandelingen zelf hebben gedaan, denk je, met een advocaat? Of zou hij nog een makelaarskantoor ertussen hebben gezet?
Nou, ja, dat doet hij met die Belgische advocaten. Ja, dat weet ik wel zeker. Wat overigens dezelfde advocaten zijn als die hem hebben gestaan in die zaak tegen Zeg. Die zaak krijgt nog wel een hoger beroep trouwens. Mm-hmm. Dus die is nog niet helemaal beklonken. Maar het is wel bijzonder dat de advocaten die hem verdedigden nu eindelijk zijn zaken verdedigen.
Ja, precies. Er zit toch een klein verband in, zou je zomaar zeggen, toch?
Ja. Ja, nee, daar kun je niet omheen. Nee, maar goed, ik hoop dat hij het allemaal goed geregeld heeft.
Ja. 11 april is een belangrijke dag in Arnhem, zo blijkt. Want op die dag wil Zeist graag weten of ze een stadion hebben bij Vitesse. En hebben ze geen stadion, heeft Vitesse ook geen proflicentie. Nou zeggen wij vaak in de podcast, komt allemaal wel goed. Maar dat hebben we een paar maanden geleden gezegd. En ondertussen komt die datum nu steeds dichterbij. Gaat het nog goed komen, is natuurlijk een beetje de vraag.
Ja, tuurlijk komt het goed.
Oh, dit is allemaal onderhandelingstactiek, dit?
Nou ja, onderhandelingstactiek. Links of rechts komt het goed, omdat beide partijen elkaar natuurlijk nodig hebben.
Ja.
Vitesse heeft een stadion nodig, maar vergis je niet in de omgekeerde kant van het verhaal. Het Gelre Dome heeft natuurlijk ook een profclub nodig om rendabel te zijn. Want als Vitesse niet meer zou voortbestaan, dan staat het Gelre Dome leeg. En dan krijgt Marco Borsato, die toch iets minder populair is dan voorheen, die krijgt het ook niet meer iedere week volgespeeld. Dus dat, beide partijen hebben elkaar nodig. Dat wist je van tevoren. Dus uiteindelijk komt er een oplossing. En welke partij het meeste water bij de wijn moet doen, geen idee. Daar zijn wij niet bij. Maar dat er een oplossing komt, ja, dat staat wat mij betreft buiten kijf. Simpelweg omdat die er wel moet komen.
Ja. Maar ondertussen is natuurlijk die eigenaar, die overname is ook nog niet rond. Hoofdsponsor haakt dan af. Daarvan zeggen ze, er is een andere hoofdsponsor. Maakt het allemaal niet heel veel makkelijker natuurlijk, hè, in Arnhem.
Nee. Daar zijn we het over eens. Nee, het is een triest verhaal, Vitesse. En ja, ergens heeft de club zich dat ook wel een beetje over zichzelf afgeroepen natuurlijk. Zijn op een gegeven moment verkocht en zijn van de ene hand in de andere gevallen. De ene eigenaar was nog vager en dubieuzer dan de andere. Ze hadden die club met een gigantische schuld op. Hebben eigenlijk enorm boven hun stand geleefd, Vitesse. Ja, want je kunt ervan vinden wat je wil. Maar ze hebben natuurlijk vele malen meer uitgegeven dan dat er binnenkwam. Daardoor hebben ze sportief eigenlijk meer. Als je de financial fair play op los zou laten, dan kun je daar volgens mij nog wel wat vraagtekens bij zetten.
Mm-hmm.
En daar hebben ze in zekere zin profijt van gehad. Maar nu is het een gigantisch probleem. En ik zie het. Je hebt echt een soort wonderdokter nodig om dat allemaal op te lossen. Want liggen. Dat dossier van Vitesse bestaat uit wel 8 verschillende dossiers nog. Ja, probeer dat maar eens allemaal op orde te krijgen. Als dat zonder degradatie lukt, hè, in de komende jaren, dan zou dat al wel een klein wonder zijn.
Ja, maar als ik dan hoor dat die man, die Amerikaan die Vitesse wil kopen, vooral denkt, ik ga geld verdienen aan transfers, dan heb je toch een beetje het idee, gaat het niet een beetje van de regen in de drup? Is het niet iemand die met een structuur ergens aan gaat werken en dan dat je denkt, oh, daar zit structuur achter en er zit genoeg geld achter?
Nee, joh, helemaal niet. Nee. Maar dat is het hele punt. Als je in private handen valt op een gegeven moment, en vaak is dat uit nood geboren, omdat de club dan een schuld heeft en dat moet worden opgelost. Dus dan wordt die club, dan worden aandelen verkocht en dan komt die in privé handen. Nou ja, dan ben je eigenlijk vanaf dat moment ben je eigenlijk 9 van de 10 keer ben je aan de goden overgeleverd. Een enkele club heeft nog mazzel dat het in handen valt van een soort supporter, hè? Mm-hmm. Zoals Frans van Zeumeren of bij NEC. Marcel Boekhoorn, dat is dan nog het best denkbare scenario. Maar vervolgens is het altijd maar de vraag wie de volgende is. Hey, het is heel moeilijk om die aandelen als club weer terug te krijgen. In eigen handen te krijgen. Waardoor je eeuwig kunt worden doorverkocht. Nou, dat kan bij Vitesse ook zomaar gebeuren. Als deze Amerikaan uiteindelijk denkt, het levert me niet genoeg op, die transfertjes. Nou, dan verkoopt hij het weer aan een of andere gek. En dat zie je bij andere clubs ook. Hè. Bij ADO Den Haag hebben ze ook een beetje zoiets aan de hand. En het is heel lastig om daar een soort van lijn in te krijgen. En het klinkt allemaal hartstikke mooi aan het begin. Want ze gaan daar zogenaamd geld in stoppen. En ze hebben grote plannen. En het kan allemaal niet mooi genoeg. Ja, uiteindelijk valt het heel vaak tegen. En met name op de middellange termijn is het gewoon altijd een risico.
Ja. Ja, en wat dat betreft is het dan ook wel weer boeiend om breder te kijken naar United, waar een Qatarese, waar een grote sheik geld erin wil stoppen. Maar waar je dus ook ondertussen nog Ineos, oude Ineos-eigenaar hebt. En nu ook een Finn die zegt, ik doe de helft En supporters kopen de andere helft, want de club moet terug naar de supporters. Wat een populair standpunt is natuurlijk. Maar dat soort gevechtjes krijgen we natuurlijk ook weer.
Ja, je gaat wel snel van Vitesse naar Manchester United.
Nou ja, je ziet iets anders daar gebeuren. Een ander soort overname.
Nee, zeker. Nee, dat mag ook trouwens. Karel Albers wilde van Vitesse het Manchester United van Nederland maken. Hè? Ja. Dus dat bruggetje kunnen we alsnog even leggen. Maar in Engeland is het in die zin ook weer anders. Dat daar is het veel meer cultuur dat voetbalclubs in private handen zijn. Mm-hmm. En daar is het natuurlijk ook in algemene zin zo dat je met voetbalclubs wel geld kunt verdienen.
Ja.
En daardoor is de waarde van die clubs ook onvergelijkbaar met die van Nederlandse clubs. En bij Manchester United zie je nu toch ook wel veel onzekerheid van wie gaat die club kopen. Maar ook wat gaat er vervolgens gebeuren. Willen ze doorinvesteren of willen ze dat niet? Het is heel moeilijk te doorzien welke partij die club uiteindelijk gaat kopen. Waarschijnlijk gewoon de hoogste bieder. En dat is ook weer een kwestie van aan de goden worden overgeleverd. Die Amerikanen, die Glazer-familie, die is natuurlijk uiteindelijk alleen maar om geld te doen.
Ja. Heel kort nog even afrondend bij Vitesse. Zou zo'n Colly Perry ook op een gegeven moment kunnen zeggen, het heeft helemaal geen zin meer, want de directeur is weg, de commissaris Henk Parre is weg. Er gebeurt natuurlijk wel zoveel. Ik denk, laat maar zitten, ik stop ermee. Duurt me te lang.
Nee, dat zou dat zeker niet uitsluiten. Nee, dat kan zeker nog gebeuren. En dan is het ook maar weer de vraag wie de volgende is.
Ja.
Het leek een gunstig scenario dat die Russen die schuld kwijt hebben gescholden.
Ja.
Dan denk je van, nou, dan kun je een soort blanco start maken. Dat was eigenlijk een potentieel droomscenario. Nou, vervolgens hebben ze die club toch weer te koop gezet. Ja. In plaats van, dat was eigenlijk het moment om te zeggen van, nou, we willen de boel ombouwen. En we willen helemaal geen private eigenaar meer. We gaan weer op eigen benen staan. Nou, dat is niet gelukt of niet gebeurd. Nou, dan komt er weer een Amerikaan. Duurt inderdaad te lang. Nou, voor hetzelfde geld hebben we straks een Moldaviër die Vitesse koopt of zo. Of een Ghanese, maakt niet uit. Maar over het algemeen is er weinig reden om aan te nemen dat Vitesse op korte termijn een stabiele club wordt.
Duidelijk. Dan gaan we tot slot van deze podcast.
De vraag van vandaag.
Naar de vraag van vandaag. En die was een beetje geleerd aan Johnny van Beukering, die een rode kaart had gekregen als trainer bij amateurwedstrijd. De vraag was, dat is natuurlijk ook de wedstrijd waar je vandaag was, het stadion waar je vandaag was. Johnny van Beukering werd bekend om die beroemde sprint. Hè, die vanaf de middenlijn. Maar de vraag was, tegen wie was dat? Tegen welke club trok hij die sprint? En wie was de tegenstander? Zeg maar. Dus niet alleen de speler, maar met welke speler rende met hem mee? Enig idee als je de vraag hoort?
Was dat niet jouw favoriete club?
Jazeker, ja.
Ja, tegen Excelsior.
Ja.
Ja, welke speler, jezus. Dan vraag je me wat, zeg.
Ja, het was
moet ergens rond 2010, 2011.
Ja, 2010, 2011, ja.
Rond die tijd, ja. Noem eens een Excelsior speler uit die tijd. Daan Bovenberg. Ik heb geen idee.
Nee, het was Nelon was het. Moordzaken podcast. Die twitterde naar ons via hashtag ADVoetbalpodcast. Inderdaad, dat Nelon meesprintte. Ik kreeg ook nog door via Twitter dat René Seedorf zei, was het niet Nieveld, maar het was niet Nieveld, maar het was Nelon die meesprintte met hem.
Oké.
Dus okay. En de beelden staan ook
niet geweten.
Nee, precies. Maar die werd ook alweer gedeeld door mensen. De beroemde sprint. Wil jij hem voor morgen neerleggen voor Mikos?
Ja, wil ik doen. Ja, ik had het met Mikos toevallig deze week over een, volgens mij in de vergadering, of dat ik hem aan de telefoon had, weet ik even niet meer. Maar het ging over, natuurlijk over Feyenoord-Sparta, de derby van komend weekend. En toen hadden we het over een editie van een paar jaar geleden op het kasteel, waarbij er 3 rode kaarten vielen. Nou, die rode kaarten die waren aan de kant van Feyenoord, waren die voor Thomasson en voor Sekou Cissé. Maar de vraag is natuurlijk, welke speler van Sparta kreeg een rode kaart?
En mag Hugo Borst als hulplijn niet inschakelen, hè? Dat is de verplichting. Dat mag niet, hè?
Uiteraard niet, uiteraard niet.
Goed, mochten mensen thuis nou weten die luisteren, je kan elke dag het antwoord doorgeven via Twitter, hashtag ADVoetbalpodcast. Ik ben heel benieuwd of er weer goede antwoorden tussen zitten, zoals vandaag met de sprint van Van Beukering. Dus mocht je het antwoord weten, wie kreeg er in die wedstrijd namens Sparta rood? We weten in ieder geval wie het bij Feyenoord waren, maar welke Spartaan kreeg een rode kaart in die wedstrijd met 3 rode kaarten?
En een kleine tip, deze speler had ooit een eigen spandoek waarop stond SMS en dan zijn naam. En dat was het.
Ja, ik weet niet waar die kant vandaan
komt. SMS, puntje, puntje, puntje. Ja.
Nou, mocht je het weten, laat het ons vooral weten. Ik ben ook benieuwd waar die tegenwoordig zit. Ga ik gelijk even opzoeken voor morgen.
Gaan we even opzoeken, ja.
Die komt morgen er ook in. Goed, morgen een nieuwe AD Voetbal podcast. Sjoerd, ik wens je een mooie dag. En morgen Mikos in de AD Voetbal podcast.
Oké.